Gemeente Vooraf, zijn er nog de volgende afkondigingen. Vrijdag 17 april aanstaande om 13:30 hoopt dominee Pieters voor te gaan in de te houden huwelijksdienst in de dorpskerk hier in Hoevelaken. Zondag 19 april gaat in beide diensten, zowel om 13:30 als om 15:30, dominee Meuleman in uw midden voor uit Oudorp. Tot zover deze afkondigingen vooraf. Vangen wij samen nu deze dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen van Psalm 25. En daarvan het 8e vers: zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. En het 10e: hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, het 8e en het 10e vers. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen wij van Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde vers van Psalm 36 zingen wij na de belijdenis van het geloof. En wij belijden deze tweede paasdag morgen het geloof met de woorden van artikel 12 en 13 uit hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En in gehoorzaamheid aan de schriften en in gemeenschap met de kerk der hervorming wordt daar het Bijbelse geloof met deze woorden beleden. Artikel 12 en 13 van hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke, naar het getuigenis van de schrift, die door de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en met de daad geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Amen. Gemeente, zoeken wij samen het aangezicht Gods in de gebeden. Heren, wat is dat aan de morgen van deze tweede paasdag een verkondiging dat uw licht klaarder dan de zon ons het heugelijk licht doet aanschouwen. En als dan het licht van de zon voor ons natuurlijke oog al te krachtig is, wat zal dan de kracht en de heerlijkheid niet zijn van dat schijnsel? En u mag dat schijnsel door het woord van uw mond ook opgaan, ook wanneer deze morgen, dankzij de bediening van uw Heilige Geest, dat woord mag uitgaan. Dat licht dat klaarder dan de zon ons het licht doet zien. Want de opening van uw woorden geeft licht. Zo zegt en verzekert u zelf, Heilige Geest, die de auteur van dat woord bent. En, zoals wij beleden, ook de auteur, de bewerker van dat wonderlijke nieuwe leven in mensenkinderen. Dat wonder dat de Bijbel wedergeboorte noemt. En dat in zijn kracht en in zijn heerlijkheid niet onderdoet voor het werk van de schepping en voor de opstanding, de opwekking van de doden. Heren, wat is het dan bijzonder dat wij hier mogen bijeen zijn, waar u dat werken wilt. Dat grootste, heerlijkste werk van uw handen, de herschepping, de opwekking uit de eeuwige dood. Want dat is toch waartoe gij met uw woord, o opgestane Christus, in het midden kwam en in het midden komt. Eeuwen geleden al was het aan de dag van uw opstaan uw werk om met uw vrede die worstelende, die bange, die vrezende harten te bezoeken toen u in het midden kwam, waar uw discipelen bijeen waren en het tot hen zei met die hemelse en heerlijke groet: vrede zij u lieden. Vrede waar de vrees de overhand had. Vrede betaald tegen de hoge prijs van het bloed des vredes. Want met dat u het sprak, toonde gij hen uw handen en uw zijde als de zichtbare kwitanties van die vrede. Heren, wilt u dan zo deze morgen ook in ons midden komen en ons met diezelfde vrede begroeten? Die vrede die alle verstand te boven gaat en die alleen uit uw handen wordt gekregen. Uit die doorboorde handen. Die vrede kochten tegen die hoge prijs. En dan is het bij ons niet veel anders dan bij die discipelen toen. Want dan zijn er wat grendels die u willen tegenhouden. Heer, het kan in ons hart zijn, nog altijd, dat voornemen om u niet te dienen, dat volhouden van het ongeloof, dat volharden in de zonde. Wilt u toch dwars door die gesloten deuren heen bij ons binnentreden? Maar het kan ook wel zo zijn dat wij zo opgesloten zitten in zoveel. In zorgen, in beproevingen, waar wij niet uit kunnen geraken, waar we in besloten zitten, in beklemd zitten, in bekneld zitten. Heren, wilt u dan ook daar, waar wij misschien vanwege onze vrees ook wel vastzitten, in onze gedachten, in onze systemen. Wilt u daardoor de grendels van ons hart intreden met deze vrede? Heren, we beseffen dat we dan, als we nu voor de derde keer alweer rondom uw woord bijeen zijn gebracht, dat we dan weer u vragen om iets wat wij niet verdienen, maar wat we ook helemaal niet missen kunnen. Want als dat er niet is, als u er zelf niet bent en als u zelf niet werkt, dan kan er niks van terechtkomen. En dan zal er niets uit deze dienst voortkomen. En daarom, Heere, wilt u ons gedenken. En wilt u in het midden zijn. Onder ons wezen. In ons. Werken. En zo uzelf verheerlijken. Heere, wilt u de kinderen helpen om ook te proberen het woord te begrijpen en te bewaren. Er is al heel veel naar ze toegekomen deze dagen. Wilt u ze nabij zijn en dat ze toch ook van heel kleins af leren u zo lief te hebben als Maria Magdalena. En u zo te beleiden als Thomas. En u zo te verheerlijken als al die mensen die in die opgestane Heere Jezus leerden en zullen geloven. Heere, gedenk de jeugd, gedenk de ouderen, we vergeten ook niet diegenen die meeluisteren, thuis of in het verpleeghuis of waar wij ons ook bevinden. Heere, u als de opgestane hebt in de dagen na uw opstanding juist het weggedrevene toch zo opgezocht. Wilt u ze dan ook opzoeken en ze opbeuren met uw levendmakende geest. Opdat wij met elkaar deze morgen uit die levensbron mogen putten. En daaruit en daarin vinden wat tot het leven nodig is. Heere, zie zo in gunst op ons van boven. Wil ons de zonden genadig vergeven en onze beden horen uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, deze tweede paasdag willen wij het woord openen in het Oude Testament. En wij lezen met elkaar uit het boek der Psalmen, Psalm 119, de versen 153 tot en met 176. Wij lezen met elkaar uit Psalm 119 deze dag, de versen 153 tot en met 176. Psalm 119, we beginnen te lezen bij vers 153. Zie mijn ellende aan en help mij uit, want uw wet heb ik niet vergeten. Twist mijn twistzaak en verlos mij. Maak mij levend naar uw toezegging. Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken de inzettingen niet. Heere, uw barmhartigheden zijn vele. Maak mij levend naar uw rechten. Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn vele, maar van uw getuigenissen wijk ik niet. Ik heb gezien degenen die trouweloselijk handelen, en het verdroot mij dat zij uw woord niet onderhielden. Zie aan dat ik uw bevelen lief heb, o Heere. Maak mij levend naar uw goedertierenheid. Het begin van uw woord is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht uw gerechtigheid. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging als een die een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Ik loof u 7 maal desdaags over de rechten uwer gerechtigheid, die uw wet beminnen, hebben grote vrede en zij hebben geen aanstoot. O Heere, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. O Heere, laat mijn geschrei voor uw aanschijn genaken. Maak mij verstandig naar uw woord. Laat mijn smeken voor uw aanschijn komen. Red mij naar uw toezegging. Mijn lippen zullen uw lof overvloediglijk uitstorten, als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben. Mijn tong zal spraak houden van uw rede, want al uw geboden zijn rechtvaardigheid. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. O Heere, ik verlang naar uw heil, en uw wet is al mijn vermaking. Laat mijn ziel leven, en zij zal u loven, en laat uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Tot zover de lezing van deze psalmwoorden. De tekstwoorden voor de bediening van het woord deze derde dienst op deze paasdagen is het voorlaatste vers van deze psalm, psalm 119, vers 175, waar de dichter bidt: laat mijn ziel leven en zij zal u loven en laat uw rechten mij helpen. Tot zover het tekstwoord voor de bediening van het woord deze morgen. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen met elkaar, mogen we in de dienst van de offerande onze gaven geven. De collecten zijn evenals gisteren bestemd in de eerste rondgang voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en in de derde voor de opleiding van de predikanten. Hartelijk aanbevolen, nogmaals. Wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit psalm 30 en daarvan vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht, en 8, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, het tweede en het 8e vers. Gemeente, wij putten deze tweede paasdag het woord voor de prediking uit het Oude Testament. Uit Psalm 119, het 175ste vers. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven en laat uw rechten mij helpen. Gemeente, we zouden kunnen bedenken, en dat willen we vanmorgen ook doen, dat wij met deze woorden uit Psalm 119 eigenlijk naar hetzelfde kijken als gisterenmorgen. Alleen, we kijken daar nu van de andere kant naar, zo gezegd. Eerder zagen we Petrus, en jullie zullen je dat nog herinneren van gisterenmorgen, hoop ik. Eerder zagen we Petrus, of eigenlijk kan ik nog beter zeggen, hè, Simon. Simon, een man met een hart vol bitter verdriet. Een man, zo zagen we gisteren, die toch niet los kon raken, zich niet los kon maken van de boodschap dat zijn Heere en Meester Christus zou zijn opgestaan. Een man die vanwege die boodschap was gaan zoeken. Hem was gaan zoeken. Tot in het graf aan toe. Een man die vervolgens vol verwondering in dat graf had gestaan. Zo hoorden we, zo zagen we. Met een hart, ja, vol van zoveel vragen, vol van zoveel vrees, denkelijk. Een hart ook vervuld van heel veel verwarring, van zelfverwijt, van spijt, van berouw voor God en tegelijk ook weer van verlangen naar God. En zoals je ook wel ziet gebeuren waar het woord van de levende Christus vat krijgt op een mensenkind hier en nu. Ik gebruikte gisteren het voorbeeld van een jongere mens. Ik had ook een oudere mens kunnen nemen, gemeente. Een mens bij wie innerlijk de onrust geboren wordt. U herkent dat wellicht. Je voelt je zonder hem. En tegelijkertijd kun je niet zonder hem. Misschien bent u het. Ben jij het? En je ging zoeken. Zoals Simon. Hem. Zoeken. Die levende, opgestane koning. En je ging anders. Ik noem maar een aantal dingen, gemeente. Je ging anders dan anders je gebeden bidden. De vanzelfsprekendheid viel eraf. De sleur viel eruit. Het werd werkelijk zoeken naar de omgang met God. Het werd zoeken naar de hemel. Het zoeken van de hemel. Je ging anders naar je Bijbel grijpen. Anders in die Bijbel lezen. Niet als een enkel ritueel, wat het misschien lang geweest was, maar met een stuk belangstelling van het hart. Verlangen uit dat hart. Zoveel vragen in dat hart. Alleen, en misschien is dat ook herkenbaar, net als bij Simon was er tegelijk ook de verwondering. Verwondering naast de vragen, naast de vrees, naast het verlangen. En er groeide ook het toenemende besef van onze eigen boosheid voor God. En we gingen meer en meer verstaan wat dat woord zei van Gods wegen over onszelf, over ons hart, ons leven, onze ziel, onze weg. Kijk, en daar kijken we nu eigenlijk, gemeente, vandaag met het woord uit Psalm 119 van de andere kant tegenaan. Hè? Eerder, gisterochtend, ja, toen zagen we Simon naar het graf gaan. Verwonderd, verbaasd, tot hij als eerste van de discipelen, de opgestane Heere Jezus Christus, werkelijk te zien kreeg, toen deze zich aan hem vertoonde, toen Simon van zoekende een ziende mens werd. Met andere woorden, we zagen van buitenaf hoe dat wonder zich voltrok van die mens die aangetrokken door het woord van Christus gaat zoeken naar Christus en van een zoekende naar hem een ziende van hem wordt. En nu? Nu horen we eigenlijk hoe dat wonder, hoe zich dat voltrekt van binnenuit in deze psalm. Nu zijn we er getuige van hoe dat wonder zich voltrekt in het hart. In de woorden van deze dichtergemeente van Psalm 119. Uit die woorden wordt duidelijk wat er in zo'n zoekende ziel, wat er in zo'n zuchtende ziel, maar tegelijkertijd zo'n hopende ziel omgaat. Laat mijn ziel leven. En zij zal u loven. Of dacht u dat, ja, misschien dan niet precies de woorden, maar dat dan toch die zaken in het hart van Simon geweest zijn. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. In elk geval, ze leven in het hart van deze dichter, wie hij ook geweest mogen zijn. Maar als we horen wat hij zo in deze tekstgemeente biddende tegen de Heere zegt, dan mogen we denk ik er wel van uitgaan dat Simon zich helemaal in deze woorden herkend zou kunnen hebben. Mag ik nog een paar dingen onderstrepen uit het bredere verband van de tekst? Ik hoor, o Heere, laat mijn geschrei, dat betekent laat mijn wenen, mijn tranen, laat mijn geschrei voor uw aanschijn, voor uw aangezicht naderen. Laat mijn smeken voor uw aangezicht komen. Laat uw hand mij te hulp komen. En dan, in de woorden van onze tekst, laat mijn ziel leven. En zij zal u loven. Dat is toch de zucht om de verlossing. De zucht om de verlossing uit de kracht en uit de macht van dat oude leven. Tenminste, dat is denk ik aan alles bij deze dichter te merken en aan al zijn woorden ook te proeven. Het is de zucht om de verlossing uit de macht van de zonde, uit de macht van de wankelmoedigheid, uit de macht van de ongelovigheid. Juist die krachten, juist die machten waarin Simon zich zo verstrikt wist en opgesloten. Gevangen. En nu, en jij, die met hem de opgestane zoekt, naar ik toch van harte hoop. U en jij die van harte die opgestane zoekt te zien met de ogen van het geloof. Laat mijn tranen voor u komen. Dat zijn aangrijpende klachten, gemeente. Laat mijn tranen voor u komen. Laat mijn gebed voor u komen. Laat uw hand me te hulp komen. Bekende woorden. Bekende zaken voor jou. Voor u, die zucht uit de nood van de strijd met de zonde, met je ongelovigheid, met je onwilligheid, met je onbekeerlijkheid, die zucht tot God om bevrijding daarvan, om verlossing daaruit. Laat mijn ziel leven. Of is de zonde voor u, voor jou, nog altijd iets wat ons niet zozeer doet zuchten tot God? Maar is de zonde voor ons nog altijd iets wat ons eerder doet zingen dan zuchten? omdat wij het in die zonde zo naar onze zin hebben. Het kan ook. Het kan ook. Of is het zo dat wij de dreiging van de dood, gemeente die daarvan uitgaat, zo luchtig opvatten dat we er het zwijgen toe doen voor God? Dat kan ook nog. Hebt u het er ooit met de Heere echt over gehad? En jullie jonge vrienden, even afgezien misschien van dat vaste gebed, hè, wat wij zo leren in onze jonge jaren, onze jongste jaren, en wat we misschien nog elke dag ook tot de Heere bidden, die bede uit het volmaakte gebed, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, Bijbelse woorden, Bijbels gebed, volmaakt gebed. En jullie jonge vrienden, je bent al wat ouder, bid jij nog elke dag dat gebed wat je als kleintje al geleerd hebt, of schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Ook een goed gebed. Bijbels gebed. Maar is er ook meer? Ik bedoel, weten wij ook persoonlijk samen te spreken, gemeente, met God? Met benoeming van die persoonlijke zonden. En met hem het te hebben over onze hele persoonlijke nood. Over de zonde van je hart, de ongerechtigheid van je leven, de instelling van je leven, de gestalte waarin wij leven, de intentie waarmee wij leven, de begeerten van waaruit wij leven, de weg waarlangs we leven. Heb je dat ook? Of heb je dat nooit? Zo'n gesprek als Simon wel met de opgestane gehad zal hebben toen hij van hem gezien is. Als je dat zoekt, en daar zou ik voor al het andere in je leven echt ook de voorrang aan geven, dan vinden wij in deze tekst van vanmorgen een hele treffende bede om ons hart op te heffen tot die levende koning van de kerk. Een gebed om mee tot hem te gaan. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. En wat betrof in de doordenking van de woorden die hier voor ons staan, ja, dat is dat eigenlijk, dat laten leven, dat eigenlijk meerdere dingen kan betekenen. Het kan betekenen doen leven. Dus tot leven wekken. Tot leven brengen. Het leven geven, zodat het begint te leven. Maar dat laten leven, dat zal leven, uit de tekst, dat kan ook betekenen in het leven behouden. Bij het leven bewaren. Bijvoorbeeld wanneer dat leven in gevaar is gekomen of in gevaar raakt. De dichter kan er zelf mee bedoelen. Laat mijn ziel leven in de zin van, laat mij toch, Heere, in het leven, terwijl dat eigenlijk niet meer te verwachten is. Kortom, laat mijn ziel leven. Dat is een gebed wat het hele leven lang meegaat en meegedragen mag worden. Waarbij de verwachting dus geheel is van hem, die levende God zelf. Laat mijn ziel leven, doe mijn ziel leven, behoud mijn ziel in het leven. Het is een gebed, gemeente, waarmee ik me werp op hem. En het helemaal moet hebben van hem, die het leven is. Laat mijn ziel leven. Dat is het gebed van iemand die het leven in zichzelf niet heeft. En van zichzelf niet heeft. En dat weten we. Wel, zal Simon daar niet heel diep van doordrongen zijn geweest, denkt u? Hij had door zijn toedoen zijn leven op doodspoor gebracht, zo hoorden we. Hij had zijn ziel met zijn zonde in gevaar van de dood gebracht. Eén was er maar die hem behouden kon. Te weten, hij die de opstanding en het leven is, de vorst van Pasen. Laat mijn ziel leven. En als je met dat gebed, jongelui, als je met dat gebed de toevlucht hebt genomen tot die opgestane Christus, nou dan weet je intussen ook uit het woord van gisteren morgen hoe dat afloopt, hè? We hebben dat gisterenmorgen gehoord. Die Simon die daar gaat zoeken naar hem, die wordt in de vrijheid gesteld door hem. En zijn opstandingskracht bleek krachtiger dan het ongeloof en de dood in het hart van Simon. Hij was wedergeboren tot die levende hoop, zo hoorden we hem schrijven. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij was een kroongetuige geworden van die opgestane Heere Jezus. Wij horen vanmorgen niet anders. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Dat kan niet anders. Daar staat de opstandingskracht, de opstandingsgenade van de Heere Jezus Christus voorin. Hij die de dood overwon, brengt uit de dood het leven voort. En waar het leven is, dat leven uit hem, daar is lof. Vraag het maar aan Simon. Of vraag het maar aan hem zelf. Vraag het maar aan de opgestane zelf, oud en jong. En vraag het maar met deze woorden. Laat mijn ziel leven. Kniel nu eens. Kniel nu eens met dat gebed aan zijn voeten neer. Laat mijn ziel leven. De Heere begrijpt het wel. Het is zijn eigen woord. En wat jou betreft, wat u betreft, hij doorgrondt en hij kent u. Van verre. Al uw gedachten. Kniel eens met dat gebed bij hem neer. En hij begrijpt wel wat u ermee bedoelt. Heere, wek mij tot leven. Doe me leven. Schenk mij dat leven. En hij begrijpt best wat u bedoelt. Heere, behoud me in het leven wat ik van u ontving. Maar om even bij u terug te komen. De Heere begrijpt wel dat u met die woorden zeggen wil. Heere, doe me toch leven. Omdat je begrijpt, u en hem belijdt, jij, dat je het leven mist. En dat je met de zonde, de dood in je omdraagt. En ik denk dat dat gebed, gemeente, wanneer wij daarmee hartstochtelijk tot hem gaan, laat mijn ziel leven. Ik denk dat dat gebed een eerste levensteken is van dat leven uit hem. Als al degene die tot hem de toevlucht neemt, zich dat natuurlijk niet zo bewust zijn. Die heeft maar één verlangen. Ik moet dat leven hebben, want ik heb het niet in en van mezelf. Laat mijn ziel leven. Begrijpen jullie ook waarom dit gebed zo belangrijk is, jongens en meisjes? Laat mijn ziel leven. Eigenlijk is dat een noodroep, hè? Een noodroep tot de hemel. Ik weet niet of ik het wel eens eerder heb genoemd, maar voor jullie gemak, je moet die tekst van vanmorgen, die moet je maar voor jezelf vergelijken. En dat voorbeeld moet je maar onthouden dan. Die tekst die moet je vergelijken met een noodroep van een schip wat in nood is. Een schip dat in nood is, dat gaat een noodsignaal uitzenden. Een SOS. Opdat er misschien schepen in de buurt zijn die te hulp kunnen schieten. Of dat er een reddingsactie op touw kan worden gezet. Dat schip dat zendt alleen nog uit SOS. Nou, dat doet deze dichter eigenlijk ook. Weet je trouwens wat dat betekent, SOS? Save our souls. Red onze zielen. Dit is een Bijbels SOS. Laat mijn ziel leven. Hou dat beeld maar vast. Van dat noodsignaal. Dat is dit. Red onze zielen. Laat mijn ziel leven. Maar eigenlijk gaat dit wat hier staat nog veel verder dan dat natuurlijk. Dat begrijp je zelf ook wel. Kijk, die zeelui die dat signaal uitzenden, SOS, die hopen dat ze het er levend van afbrengen. Die hopen dat hun het leven, ja, dat ze gespaard blijven. Dat ze in leven mogen blijven. Maar dat is met deze noodroep dan anders natuurlijk. Wie tot God roept om leven, die doet dat omdat hij zelf dood is. En dat zijn we, geestelijk gesproken, hè? Wij leven namelijk niet voor, we zijn springlevend in de zonde, maar wij leven niet voor God. Van nature, hè? We zijn de Heere kwijt, omdat wij afscheid van hem hebben genomen, met dat wij gingen en gaan voor de zonde. En daarmee zijn we gescheiden geraakt van het eeuwige leven. Misschien dat iemand die wat verder doordenkt dan bij zichzelf zegt. Ja, dan is er ook geen hoop meer, toch? Als je niet leeft, ja, je hoeft je eigenlijk ook niet de noodroep uit te laten gaan om behoudenis. Want wij mensen zeggen toch, zolang er leven is, is er hoop. Maar als dat er niet meer is, dat leven, dan is er ook geen hoop meer. En zo redeneren wij mensen toch? Gisteravond was ik op weg naar Ede. Om daar ook het woord te bedienen. En ik denk misschien een halve minuut of een minuut voordat ik daar langskwam bij de afslag Lunteren, was daar een motorrijder verongelukt. Er waren wel wat omstanders bij, maar verder nog niemand. En die man die lag helemaal gestrekt op zijn rug op het wegdek. En die lag in mijn beleving in het voorbijrijden te stil. Nou, dat grijpt je wel aan. Je bent met de boodschap van de levende op pad. En dan zie je daar zo'n mensenkind. En je denkt bij jezelf, ja, is er nog hoop voor die man? Ik denk het eigenlijk niet. Want zolang er leven is, is er hoop. Maar als het leven er niet meer is, zeggen wij mensen, dan valt er niet meer te hopen. Is er dan nog hoop voor een zondaar? Als die dood is door de misdaden, zoals Paulus zegt. Als die monitor die vlakke lijn laat zien. Dat is nou paas. Dat is nou het wonder van paas. Want dit gebed, ook dit gebed uit het Oude Testament, dat gaat uit naar hem die opgestaan is. Uit de doden, gemeente. Het gebed gaat uit tot hem die de dood overwonnen heeft. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Vraag het maar aan Simon. Laat mijn ziel leven. Als je met dat gebed buigen mag bij die opgestane Heere Jezus Christus. En dat mag. Dan zul je het ondervinden. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen, wat zeg ik, zelfs midden in de dood, volkomen uitkomst geven. Dat had de profeet van de oude daggemeente ook al ook al geleerd op zo'n hele indrukwekkende wijze, hè, toen die profeet Ezechiël, die moest daar naar dat dal gaan waar al die dorre doodsbeenderen lagen. En daar lagen allemaal, ja, botten, schedels. En de Heere zegt tegen Ezechiël van, nou ga maar profeteren dat ze tot leven moeten komen. De profetie van de levendmakende geest. De geest van de opgestane Christus. En de profeet had gesproken. En ze verrezen. Laat mijn ziel leven. En heel concreet betekent dat. Dat Christus jouw hart en uw hart, dat van nature zo doods is door de misdaden, dat hij het vervult met zijn leven. En daarom nam ik bij de belijdenis die woorden uit de Dordtse leerregels, die zo op hoge toon zeggen, dat is die bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijkertijd zeer zoete, wonderbare, verborgen, onuitsprekelijke werking. Zelfs de Dordtse vaderen komen woorden tekort. En u voelt wel aan, het is te heerlijk om onder woorden te brengen wat dit is. En dat is het ook. Dat kan je ten diepste elkaar niet uitleggen. En wat het is waar die levendmakende geest van de opgestane door die dode mens vloeit. En hem tot leven brengt. Als je hart dat woord van hem dankzij de Heilige Geest gaat indrinken. Als je hem gaat liefhebben. Als je een afkeer krijgt van de zonde waar hij een afkeer van heeft. En je afkerig wordt van de wereld die hem niet dient. En je hart mag richten naar de hemel, je bestemming. En in plaats van de wegen van de dood. Lust krijgt in de wegen van het leven, de wegen van God. En die wegen mag bewandelen in dat vrolijke levenslicht van Psalm 116. Geleid door de geest van die opgestane Christus. Zoals Simon. Want hij is dood geweest. Zo zegt hij tegen Johannes later. Zie, ik ben dood geweest, Johannes. En ik leef in alle eeuwigheid. En dat is de doodsteek voor de dood. Ik ben dood geweest. En daarom moet de dood uit je hart en uit je leven wijken. Waar deze Christus verschijnt. Inderdaad een zeer krachtige en tegelijkertijd gemeente o zo zoete. Wonderbaar, verborgen, onuitsprekelijke werking van dood levend. En dat is geen woord te veel. Dat bewijst de gelijkenis van de verloren zoon. Want wat zegt de vader als die zoon is weergekeerd bij hem thuis? Deze mijn zoon. Was dood. He? En hij is weer levend geworden. Dat is Pasen in je hart. En zo ondervond ook Simon. En daarom, in deze woorden uit Psalm 119, gemeente, horen wij terug wat de geest van de opgestaande Christus ook in zijn hart en in zijn leven gewerkt en uitgewerkt heeft. Laat mijn ziel, gemeente, zult u de opgestane Christus eren met dat gebed. Heel persoonlijk, uzelf, jijzelf. Laat mijn ziel leven. Want dat eert hem het meest. He? Kijk eens, het is goed dat wij de opstanding van de Heere Jezus gedenken. Dat we dat ook als gemeente doen. Dat wij samen zijn rondom het evangelie van zijn opstanding. En dat we er misschien van zingen over zijn victorie en zo. Nu en immer meer enzovoorts. Maar wat is dat? Als wij intussen zelf niet leven van de vrucht van dat open graf. En de opgestaande niet eren met deze beden. En niet huldigen met die aanbidding. Laat mijn ziel leven, Heere. Dat is ook zijn paasbevel. Ontwaakt, gij die slaapt. En staat op uit de doden. En ik, Christus, zal over u lichten. Dat zal tot zijn eer zijn. Hoor maar. Laat mijn ziel leven. En zij zal u loven. Dat is altijd weer waar het in eindigt. Hè? Dat is altijd ook waar het naartoe moet. En waar het naartoe mag. Naar de lof op hem. En dat is waar de geest van die opgestane Christus ook op uit is. Vraag het maar aan Simon. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. En hoe is dat waar geweest in zijn leven die dag al, maar ook al de dagen die God hem nog gaf. Denk eens aan Paulus. Ten laatste van allen is hij ook van mij gezien als van een ontijdig geborene. En wat heeft de man de lof van zijn koning bedoeld, gemeente? Vraag het maar aan Jacobus met zijn kamelenknieën. Zo noemden ze hem wel, hè. De broer van de Heere Jezus. Je geloofde er eerst ook niks van. Staat in de Bijbel. Zijn broers geloofden niet in hem. Totdat hij de opgestaan ontmoette. En Jacobus heeft zoveel op zijn knieën geleefd. Dat wel van hem gezegd werd dat hij kamelenknieën had. Zo leefde hij in de aanbidding van zijn koning. Ik ga daar verder nu niet op in, maar dan schrijft hij in de eerste regel van zijn brief, Jacobus, een dienstknecht van Jezus Christus. Wat krijgt dat aan lading dan, gemeente? Dan noemt hij zich de slaaf van Christus, die hij zo verworpen had en veracht en geminacht. Laat mijn ziel leven en ze zal u loven. Hoe meer vervuld je wordt van de opstandingskracht van Christus, hoe meer de lof gehoord wordt vanuit je eigen bestaan. En hoe krachtiger het gebed, laat mijn ziel leven, hoe krachtiger de gelofte en zij zal u loven. En dat gebed wordt al krachtiger nadat het besef groeit van het grote gevaar waarin wij ons bevinden. En daar is dat gevaar dikwijls ook goed voor, gemeente, denk ik wel eens bij mezelf. Het gevaar is er goed voor om ons te meer te laten roepen tot hem, laat mijn ziel leven. Het kon immers ook betekenen, zo zei ik al eerder, behoud mijn ziel in het leven. Een gebed tot de opgestane. Als je bent in de schaduw van de dood. Of als u daar nooit. En als u er was, was u er dan met dit gebed? Ik denk dat je alleen zo het in die schaduw van de dood kunt uithouden. Dat je er alleen met dit gebed kan wezen. Met hem. Je moet je maar eens verslagen en verlaten weten. Als de beproefdheid heet is, als je leven afbrokkelt, als die aardse tent het punt staat om in elkaar te zakken en het tent toeklappert en scheurt van dit aardse bestaan, ik kom daar zo nog even op terug. Maar eerst denkt ook deze dichter volgens mij aan de machten die sowieso zijn leven belagen. Ik bedoel, de krachten van de zonde, de machten van het bederf, de aanslagen van de boze. Want als nu een Petrus gemeente zo kon uitglijden, wat zullen wij dan? Ik kan alleen maar tegen hem opzien, hoor. Tegen Simon Petrus. Ik heb niet één reden om op hem neer te zien. We hebben zelfs misschien wel niet redenen om naast hem te staan. Denk het niet. Zodat we maar tegen hem op kunnen zien. Maar als deze man zo ten val kon komen, wat zullen wij dan? Als de verzoeking sterk is, je begrijpt wat ik bedoel, hoop ik. Je ziet de zonde voor je. En je hart trekt erop aan. En de boze trekt je er naartoe. Zoals Eva zag. En daar ging ze. Zo begon het. De verzoeking. Niets kan daarin staande houden dan de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven, want in mijzelf heb ik het leven niet en in mijzelf behoud ik het niet. U hebt zich misschien wel afgevraagd wat het slot van de tekst er eigenlijk bij doet. Ik heb dat even bewust buiten beeld gelaten tot nu toe. Maar dan staat er in het slot van die tekst, laat mijn ziel leven en zij zal u loven en laat uw rechten mij helpen. Dat lijkt inderdaad wat vreemd. Wat hebben Gods rechten, Gods inzettingen, Gods geboden, wat hebben die met het gevaar van verzoeking en van strijd te maken, zou je kunnen denken, hè? Letterlijk zegt de dichter, laat uw rechten mij uithelpen of te hulp komen. Behouden als met een krachtige hand. Maar hoe kan dat? Hoe kan Gods recht, hoe kan Gods gebod mij uitredden als er nu stond belofte? Of machtswoord, dan zouden we het snappen. Meteen. Hè? Laat het woord van uw macht mij uitredden. Laat uw belofte mij uitredden. Maar rechten? En er zijn er ook uitleggers die hebben dat uitgelegd als gerichten. Oordelen waar God de goddelozen mee bezoekt om zo de rechtvaardigen te bevrijden. Dat lijkt me wel wat gewrongen eerlijk gezegd. Want rechten betekent in deze psalm altijd geboden inzettingen. Hoe kunnen die mij helpen? Als het gevaar rondom is. Die rechten. Nou toch wel. Als de macht van de duisternis je belaagt, gemeente, en je bedreigt, je bezoekt, je ten val wil brengen, dan is het gebod van de Heere een o zo heilzaam middel om je op de weg ten leven te bewaren en daar te houden. Daarom noemt de dichter die geboden elders ook wel zijn gezangen. Hè, zijn gezangen. Gods geboden, jongelui, die zijn voor hem als de steen in het moeras. Door een moeras kan je niet komen. Dan ga je in ten onder, behalve als je dat pad houdt. Nou, zo zijn de geboden, de rechten van God voor deze dichter. Als de vaste stappen waarlangs hij toch door dat moerassige gebied kan gaan. Laat uw rechten mij helpen. Snap je? En op dat pad wandel je dan. Met dit gebed, laat mijn ziel leven. En zij zal u loven. En onderwijl stappen op de vaste treden van Gods rechten. En dat leven, gemeente, dat vermeerdert God en dat versterkt Hij. Want dat is dat nieuwe leven. Dat is het opstandingsleven. Het gaan op de vaste treden van Gods inzettingen uit lust en liefde tot Hem. Dat is het. Laat uw rechten mij helpen. En dat leven leeft hem. Jonge vriend. Je komt op je leven, in je leven op heel veel kruispunten te staan. Waar het er beslissend aan toe gaat. Welke richting sla ik in? Laat dan Gods rechten je helpen. Om die richting te gaan waarin zijn lof vergroot wordt. Laat mijn ziel leven, ze zal u loven en laat uw rechten mij helpen. Voor jezelf, samen, daar helpt het gebod. Als wij niet weten hoe te gaan, houd het maar bij het recht, bij de inzetting, bij de wijsheid, bij de waarheid, bij de weg van de Heere. En als je jezelf wat kent, en daarom ook bang voor jezelf kan zijn, en voor de boosheid van je hart, dan heb je die rechten zo nodig om bij de lof te blijven. Bij het leven te blijven. En zo wordt zijn lof vergroot. hoe meer vervuld wordt je leven van zijn eer. Hem die mijn leven is en die mijn leven doet en mij in het leven behoudt. Op dat paasgebed, laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Zoals gezegd, het is ook een gebed gemeente tot slot in de schaduw van de dood. Daar kan je ook alleen met dit gebed verblijven. Als je leven vervalt en stuk gaat en stuk breekt. En als de werkelijkheid van ons leven als een gestadige dood zich hoe langer hoe meer aan je opdringt. Omdat naar een woord van Calvijn ons leven verborgen ligt onder de schaduw van de dood. Hoe moet je het daarin uithouden? In de schaduw van de dood, wat heb je daar het meeste nodig? Niet vooral de dokter. En niet vooral een kuur. En het eerste wat je nodig hebt is niet 112. Al begrijp ik natuurlijk zelf ook heel goed dat de Heere door de middelen zijn werk doet. Ook zijn bewarende werk doet en zijn helende werk doet. Dat bedoel ik natuurlijk niet te zeggen. Maar als het erover gaat wat je echt niet missen kan. In de schaduw van de dood, dan is dat er opgestaan. De vorst van Paas. Ik noemde dat voorbeeld van gisteren niet helemaal zomaar. Want dat bedacht ik ook nog toen ik er al lang voorbij was, hoor, moet ik eerlijk zeggen. 112 was gebeld. Ik zag ze al komen even later. Over de andere baan. Ik zeg maar wat die man het meest nodig heeft. Was de opgestane. Want die laat je ziel leven. Om hem te loven. En ik heb wel eens gezegd. Vanaf de preekstoel. Ik zeg het vandaag nog maar een keer dan. In dit gezelschap. Als ik wist dat deze dag mijn laatste dag was, gemeente. Op aarde. En ik mocht uit al die dingen die ik zo even noemde. Één ding kiezen. Wat ik mee mocht nemen. Dan is het de opgestane. Meer nodig dan de eerste hulp. Of wat dan ook anders. Laat mijn ziel leven. O opgestane koning van de kerk. En zij zal u loven. Laat mijn ziel leven. Jawel. Want het moment komt. Dat dit lichaam sterven gaat. Dit lichaam sterven gaat. Berg mijn zielen dan. Opgestane Christus. Voor de dood. Terwijl ieder. Die deze opgestane vorst van Pasen niet aanbad. Wegzinkt. In de tweede dood. En daarom gemeente. Bid toch dat paasgebed. Ontwaak en sta op tot dat gebed. Het gevaar is zo groot. En wie kiest dan over de waarste voor het leven de dood? Wie in hem gelooft zal leven. Simon wist er alles van en hij weet er alles van. Nu voor de troon. Het open graf van zijn meester is daar het bewijs van. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. En die lof die stokt niet als mijn adem stokt. Want die lof gaat door. Niet alleen hier beneden, maar ook voor zijn troon, zegt Psalm 150. Die lof gaat door. Dat is ook een vrucht van Paas. En die lof die wordt nog vergroot. Als, dat is ook een vrucht van Pasen. Op de jongste dag al die graven open gaan, gemeente. Allemaal. En al de doden, klein en groot, voor deze opgestane koning zullen staan in navolging van dat ene graf in de hof van Jozef van Arimathea. Dan zal die blijdschap naar het hoogste toppen stijgen. Petrus, Jacobus, Johannes, maar ook al die kinderen van God, al die gelovigen, al die christgelovigen zonder naam en toenaam. Ze zullen hem zien gelijk hij is. Ze zullen leven, leven, louter leven, om louter hem te loven. als het voor ons een weerzien wordt. Met hem, die wij als Simon hier hebben gezien. Hem, die Heere, die waarlijk is opgestaan. Amen. De berijming zegt: gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. 119 vers 88. Laten wij danken aan hem bidden. Heere onze God, levende koning, laat dat gebed, gun leven aan mijn ziel. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Laat dat meegaan, Heere, tot in ons persoonlijke gebed. Laat de kinderen zo deze avond, deze dag voor u buigen. Laat het gebed zijn van onze jongeren. Laat het de roep zijn van de ouderen. Zodat er in de hemel wordt opgemerkt. Evenals toen dat stille wonder zich voltrok in het hart van Saulus. Dat er ook nu in de hemel wordt opgemerkt, ziet hij, ziet zij bid. Teken van leven. Het leven. Uit die levensbron. Die gij zijt, die ons deze morgen klaarder dan de zon, ons dat heugelijk licht te zien gaf. Heb dank, Heere, voor deze woorden van het leven. Op deze Paasdag. De dag van het leven, van het onvergankelijke leven van uw Zoon. Wil ook dit woord met uw levendmakende geest dragen in ons aller hart. Ook heren als er zijn die het moeilijk hebben in de schaduw. Dat zij leven mogen in de schaduw van de dood. Omdat hij die levende hen nabij is en goed. Heren, we danken u zo voor al wat uit uw handen deze dagen tot ons kwam. Het was veel. Laat het veel vrucht voortbrengen voor u. Dankzij uw levenwekkende geest, o opgestane Christus. Wees in het verdere van de dag en van de week ons nabij en goed. Zie een ontferming op ieder van boven. En geef ons, Heere, geef ons heel persoonlijk ons in u te verblijden. Hoor ons zo in de genadige wegneming van de zonden om er uw lof mee te vergroten. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog van 138 het vierde. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 het vierde vers. Gemeente, bewaar ook dit woord. Ga heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.